Goed, na deze pauze gaan wij weer verder met ons onderwerp. En voor de laatste periode, het laatste stukje van de studie van deze week. We hadden het over brood, maar wil je echt brood hebben, dan moet je er ook zuurdeeg in doen. En we zagen al even dat de zuurdeeg deeg is van de vorige dag. En dat moet je dan erin doen. Hè. Dat is dan zo'n gewoonte om goed brood te kunnen krijgen. En daarom kennen we ook wel het verschijnsel van de bekende matzes. Dat is dan ongezuurd brood. En de Joden kennen natuurlijk ook het verschijnsel dat zij, als het Pesach wordt, moeten zij ook het zuurdeeg uit hun huis verwijderen. En dan gaat het hele gezin, gaat het hele huis doorzoeken of er nog vormen van zuurdeeg aanwezig zijn. En als alles dan uit het huis is verwijderd wat verwijderd moet worden, dan wordt het verbrand. En dan kunnen ze met een geheel schoongemaakt huis Pesach vieren. En misschien komt daar ook wel de grote voorjaarsschoonmaak van. Ja, dat kennen we misschien niet meer, maar mijn moeder deed dat altijd wel hoor. En dan kwam mijn oma, die kwam ook, hè. Kwam mijn oma, die kwam dan ook, totdat ze niet meer kon, maar die kwam dan ook helpen. Die ging dan koken en zo. En dat was de grote voorjaarsschoonmaak. En ik denk dat dat van de Joden afkomt. Dat ze dus voor, omdat natuurlijk Pesach dat valt in het voorjaar, dat ze daarvoor een soort grote schoonmaak hielden thuis. En sommigen kennen ook de najaarsschoonmaak. Ook nog. Ja, die hadden voorjaars- en najaarsschoonmaak. En je hebt erbij, die zijn heel, het hele jaar door altijd met de schoonmaak bezig. Maar goed, dat zijn de propere mensen, hè, die zorgen dat alles keurig netjes picobello glanzend bij is en ligt en staat en noem maar op. Maar goed, ik denk dat de grote voorjaarsschoonmaak, de voorjaarsschoonmaak daarvan afkomt, denk ik. Maar goed, dat is, eigenlijk is de achterliggende gedachte dat het decem of het zuurdecem, dat weggedaan wordt. Hè? En dat is ook wat Paulus tegen de Corinthiërs zegt. Hè? Zorg dat je een zuiver deeg bent. Of een deeg waarin geen zuurdeeg meer is. Nu heeft de Heer Jezus daarover. En wat is nu precies zuurdeeg volgens de schrift? Nou, dat is een beeld van zuurdecem. Of zuurdeeg is een beeld van valse leer. Van verkeerde leer. Of afwijkende leer, hoe moet ik het zeggen? Dat weten we. Hoe weten we dat? Dat weten we uit Matthäus 16. Zullen we het even met elkaar opzoeken. Want daar gaat het namelijk ook over brood. Daar gaat het over een spijziging van de 4000. Dan grijpt de Heer terug op dat hij de mensen heeft voorzien in brood. En dan komt hij in, dat is als hij de tweede wonderbare spijziging heeft gedaan, met de 7 broden en enkele visjes. En hij er 4000 gespijzigd heeft met het brood, op een wonderlijke wijze dus. Dan komen de Farizeeën en de Sadduceeën naar hem toe, om hem te verzoeken in Matthäus 16. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Matthäus 16 vers 1. Dus die Farizeeën en Sadduceeën komen dan bij hem, omdat hij natuurlijk door zijn spijziging, hè, die wonderbare spijziging, dat hij dan natuurlijk meer mensen achter zich krijgt. En de Farizeeën en schriftgeleerden zien dat natuurlijk als concurrentie. Hè. Hij is hun grote concurrent die veel volk achter zich aankrijgt. Dus zij zien hun positie langzamerhand aan het wankelen gebracht. En daarop gaan zij dan de Heer Jezus verzoeken, of beproeven, hoe je het ook zeggen wilt, verzoeken, hè, om hem onderuit te halen. En dan zegt de Heer, jullie zullen maar één teken ontvangen, en dat is het teken van Jona de profeet. En dat is natuurlijk de Heer zelf, de Zoon des Mensen, maar het is ook, dat geldt ook voor het volk, hè, dat teken. Want het volk zelf zal ook namelijk in de volkerenzee ten onder gaan, zoals Jona letterlijk in de zee ten onder ging. Zo zal het volk Israël, dat is nog steeds het geval, ten onder gaan in de volkerenzee, en ze zullen daar na 2 dagen weer uitkomen. Dat is het teken van Jona de profeet, dat wordt dus ook aan het volk zelf voltrokken. En dan zegt de Heer tegen zijn discipelen, en toen zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Dus die discipelen die maakten zich daar een beetje druk over, hè. Eigenlijk een beetje vreemd, omdat ze natuurlijk net hadden gezien dat hij 4000 mensen had gespijzigd. En dan zijn ze vergeten brood mee te nemen. Hè. Ze hebben het niet bij de bakker gekocht, geen lunchpakketje bij zich. En dan zitten ze daar een beetje mee. En dan zien we eigenlijk iets, heel iets menselijks van de discipelen. Want de Heer heeft dus net 4000 mensen voorzien van brood. En ze maken zich er druk over dat ze zelf geen pakketjes, broodpakketjes bij zich hebben. Maar ze zijn toch bij de Heer, die zelf het brood van het leven is. Dan hoeven ze daar toch niet zich ongerust over te maken. He, ze maakten zich een beetje zorgen erover. En dat is eigenlijk ook heel menselijk. He. Wij maken ons ook heel snel zorgen over dingen. En de Heer Jezus die zegt dan, ja, maak je om niets bezorgd. Want elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen zorgen. En elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus maak je niet zorgen voor de dag van morgen. He, dus in zekere zin leven wij ook onbezorgd. Omdat we weten dat Hij zorgt. En dus niet dat we dan stil in de stoel gaan zitten en helemaal niks meer doen. Dat betekent het natuurlijk niet. Maar we maken ons geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen dan is er ook alweer brood op de plank. En je ziet altijd heel wonderlijk in je leven dat de Heer voorziet op momenten dat, dat je bijna tekort komt. En dan is er net weer datgene wat de Heer dan aanvult dat je net niet tekort komt. Kent u dat? Dat hebben we wel eens ervaren hoor, diverse momenten. Dat de Heer dan voorzag in datgene waarvan je dacht van nou lijkt het erop dat we iets tekort gaan komen. En net op tijd geeft de Heer dan iets. En dan heb je toch weer genoeg. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Hè? Nou, zo zien we dus dat de Heer voorziet op het juiste moment. Maar dan zegt de Heer tegen hen in vers 6, Matteüs 16 vers 6. Jezus zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg of zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En ze spraken daarover met elkaar en zeiden, dit zegt hij omdat we geen broden meegenomen hebben. Dan ziet u hoe de discipelen, hoe menselijk ze denken. Hè? Maar hij bedoelde dat zuurdeeg uiteraard overdrachtelijk. Hè? Hij bedoelde dat natuurlijk in beeldspraak. En Jezus, die dat wist, zei tegen hen, waarom spreken jullie met elkaar over kleingelovigen? Dat jullie geen broden meegenomen hebt. Zien jullie het nog niet in? En herinnert jullie je niet de 5 broden voor de 5000? En hoeveel korven u opgehaald hebt. En ook niet de 7 broden voor de 4000. En hoeveel manden u opgehaald hebt. Dus hij zei wel tegen ze, kleingelovigen. Hè? Want dit hadden ze gezien. En toch maakten ze zich er druk over dat ze geen broodjes hadden meegenomen. Nou, ze waren bij degene die zo uitgebreid al in brood had voorzien. Dat ze zich daarover niet meer druk hadden hoeven maken. En vandaar dat de Heer tegen zegt, kleingelovigen. Waarom zien jullie dan niet in dat ik niet tot jullie over brood gesproken heb toen ik zei dat jullie op je hoede moesten zijn voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Toen begrepen zij dat hij het niet gezegd had dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeesem van het brood, maar voor het onderricht of voor de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus de Heer gebruikt hier het woord zuurdeesem overdrachtelijk voor de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus die hem net hadden willen beproeven, met welk teken geeft u ons dan? En daarmee spreekt hij zowel, om het zo maar te zeggen, de rechterkant, de uiterste rechterflank van de leerlingen, en de uiterste linkerflank spreekt hij aan. Hè? En wat bedoel ik dan? Nou, de linkerflank, dat zijn de Sadduceeën. En die geloven niet in een engel, en die geloven niet in de opstanding, en die geloven in helemaal niks bovennatuurlijks. Hè? Dat waren de Sadduceeën. En weet u dat je die vandaag ook hebt? Wat zegt u?
Nee, ik zei, dat zijn de atheïsten.
Nee. De moderne Sadduceeën, dus dat is helemaal zeg maar, de uiterste linkerflank, dat zijn de vrijzinnigen. En wat zeggen de vrijzinnigen? De vrijzinnigen die zeggen, ja, kijk, die verhalen, dat staat allemaal wel in de Bijbel. Maar het is niet echt gebeurd. Nou, begin met Genesis 1 en je kan na verloop van een aantal jaren de hele Bijbel weggooien. Daar heb je dan gewoon helemaal niks meer aan. Als je gelooft dat het niet historisch zo gebeurd is als in de Bijbel staat, dan kun je gewoon na 10, 20 jaar kun je de hele Bijbel weggooien. Dat is ook de uiterste vrijzinnigheid, die heeft de Bijbel ook helemaal niet meer nodig. Die zijn ook, het begint ermee, ja, die zeggen, we zijn vrijzinnig, ja, we zijn helemaal wars van alle dogma's. He, dus dat is helemaal tegenover dan die rechterflank. He? Maar daar hebben we het zo nog over. Maar die linkerflank, dat is echt de vrijzinnigheid. He? En zal ik u iemand noemen? Dr. Hardy Kuitert, ja, dat is één. Zullen we nog iemand noemen? Nico Terlinde, ja, dat is er ook een. Dat is de vrijzinnigheid. Ja, en kunnen we nog iemand noemen?
Klaas Hendriksen.
Klaas Hendriksen, ja. Gauw verder naar de volgende. Ja, nee, anders ga ik echt ga ik vervelende dingen zeggen. Terlinde, je hebt nog zo'n Terlinde, toch? Dat is de huisdominee van de Oranjes. Karel Terlinde, die is ook zo, hè. Dat is de huisdominee van de Oranjes. Die is ook vrijzinnig. Die presentatrice die samen met Bert van Leeuwen die quiz presenteert. Jacobine Geel, dat is er ook eentje. Ja hoor, die gelooft ook niet in de opstanding. Hè? Nee, dat is zo. Ik heb een gesprek van haar gezien met Antoine Baudard. En Baudard die kwam klip en klaar gewoon uit voor de opstanding zoals die in de schrift staat. Nee, Jacobine, nee, daar twijfel ik aan of dat sowieso zei. Daar twijfel ik aan. Nee, nou, het hoeft niet zo echt gebeurd te zijn. Nee. Nou ja, daar heb je niks. Als je niet gelooft in de opstanding, heb je toch niks. Zegt Paulus. 1 Korinthe 15. Hallo. Dan heb je helemaal, daar hou je helemaal niks over. Dat is een vrijzinnigheid. Die kunnen ook niet geloven in de lichamelijke opstanding. Maar het zijn gewoon de moderne Sadduceeën. Nou, dat is de uiterste linkerflank. Dan gaan we nu naar de uiterste rechterflank. Dat zijn de Farizeeën. Dat is de orthodoxie, hè, waar Paulus ook uitkwam. Ja, en die hebben maar een heel klein aanbod van genade. Eigenlijk, nou, dat is heel moeilijk hoor. Dat is heel moeilijk. En dat is, die hebben dan zulke ingewikkelde leringen. En weg tot bekering en noem alles maar op. En dat moet je dan ervaren en bevinden. Zodat er eigenlijk bijna niemand. In de uiterste rechterkant, hè, heb ik het dan nu over. Hè, zodat er bijna niemand tot bekering komt. En dat er ook als er avondmaal wordt gehouden, gaat er bijna niemand aan het avondmaal. Dat is de uiterste rechterkant. En dat is triest, dat vind ik triest. Hè, maar dat is waarvan de Heer Jezus zegt, kijk, die fariseeën die hadden ook allerlei leerstellingen. Maar intussen maakten ze de weg om naar het Koninkrijk der Hemelen zo smal, dat er eigenlijk nauwelijks meer een weg te gaan was. Eigenlijk hielden ze de deur dicht. Hebben we van de week ook met elkaar gelezen. Ze hielden eigenlijk de deur dicht. Dus de genade is maar dan zo, ja, eigenlijk zo beperkt. Terwijl die bij Paulus zo uitgebreid, zo breed is eigenlijk. Hè, de genade van het evangelie is eigenlijk zo breed. Maar door de fariseeën, nou dat is de uiterste rechterkant. Hè. Dus de leringen. En wat hadden die fariseeën nog meer gedaan? Nou, ze hadden allerlei leringen naast de schrift. Waarvan de Heer Jezus zegt, jullie hebben door jullie leringen het woord van God krachteloos gemaakt. Want ze stelden in feite daarmee de kracht van het woord buiten werking. Hè, ze zeiden van dat ze maar geen offergave moesten brengen. Dan mochten ze zeggen, het is korban, weet u wel. Het is korban en dan hoefden ze die gave niet te brengen. Nou, en zo hadden ze allerlei van die dingen. Hè, en allerlei hele regeltjes over hoe de Sabbat dan, wat dan wel en niet mocht op de Sabbat. En dat kennen we vandaag aan de dag toch ook. Hè, allemaal regeltjes wat dan wel en niet op de zondag mag. Je mag dan dit nog net wel en eigenlijk heel veel niet op de zondag. Nou, dat is de rechterflank. Maar wat bereik je daarmee? Hè, via die weg bereik je dan dat je... Je komt daar niet zo ver mee. Hè? Nou, dat is dan de rechterflank. Daarvan zegt de Heer, dat is het zuurdesem van de leer van de fariseeën en de sadduceeën. En Paulus, als die zo in handelingen ontmoet, dan zegt Paulus op een gegeven moment ook iets. En dan raakt ze gelijk met elkaar in discussie. Paulus kende ze natuurlijk tot en met. Hè? Maar Paulus zei gewoon iets wat waar was, want hij geloofde in de opstanding. Daarvoor stond hij ook terecht. Hè, voor de, en nou, hij zei daar iets over en toen raakten ze gelijk met elkaar in discussie. Nou, zuurdesem is dus iets wat het grote doet lijken. Hè? Wat de dingen groter doet lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Hè? Opgeblazenheid. Hè? Dat is ook veel... Paulus zegt dat ook tegen de Corinthiërs. Van, als het alleen, kennelijk waren onder de Corinthiërs, ja, die waren een beetje protserig op hun kennis. En dan zegt Paulus daarvan, ja, maar wacht even, kennis, als het alleen kennis is, dat maakt opgeblazen. En dat is eigenlijk een vorm van zuurdeesem ook. Hè? En dan zegt hij in 1 Corinthië 8, of in 1 Corinthië 13, de liefde bouwt op, de liefde sticht. Of 1 Corinthië 8 is dat, geloof ik. Doet er niet toe. Maar hij zegt, als het alleen gaat om kennis, dan is het opgeblazenheid. Maar de liefde bouwt op en dat is eigenlijk waar het om draait. Datgene wat opbouwt. Hè? Wat bouwt nou op in het lichaam van Christus? Nou, en wat is op een gegeven moment zuurdeeg? Hè? En dat is wat de Heer dan zegt, ook over bijvoorbeeld de Galaten. Laten we even naar de Galatenbrief gaan, de Galaten 5. Daar zegt hij ook iets over zuurdeesem. Galaten 5. He, dat is ook heeft ook natuurlijk te maken met leer. Want bij die Galaten waren natuurlijk enkele gekomen. Die zeiden van, het is de genade. Door genade ben je gered, ben je tot geloof gekomen. Komma. Maar. En dan kwam er toch weer een stukje werken. Hè? Dan kwam er toch weer even om de hoek kijken. Maar je moet toch wel dit of dat doen erbij. Terwijl Paulus natuurlijk aangeeft dat het zo is en blijft. Hè? Even kijken, Galaten 5. En dan zegt hij in vers 9. En dan gaat het inderdaad om die tegenstelling tussen de vrijheid van Christus. Hè, de vrijheid waarin zij gesteld zijn. Staat er vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dan zegt hij in vers 9, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. He, je hoeft ook in een deeg maar een klein beetje zuurdeesem te doen en het gaat rijzen. He, je doet een klein beetje in, je laat het staan en het gaat rijzen. Nou, en dan wordt het groter en er komt te veel lucht in. En dat is ook wat bij die Galaten aan de hand was. Daar kwam een stukje verkeerde leer om de hoek kijken. Namelijk van een stukje eigen werken. En misschien werd het wel heel mooi voorgesteld in mooie bewoordingen van, je bent nu wel gered in genade, maar nu moet je hierna een weg gaan van heiliging. Je moet jezelf heiligen. Of je moet jezelf reinigen. En als je het zo zegt, dan werp je dus terug bij de mens zelf. Maar wat is datgene, of ik kan beter zeggen, wie is degene die ons reinigt? Dat is de Heer. Dat hebben we met elkaar gezien, Efeze 5. Hij is het die ons heiligt en reinigt. En hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Door zijn woord. Door zijn uitspraken. En dat zegt hij ook in Efeze 5. Hij heiligt en hij reinigt door zijn woord. En dat proces voltrekt zich als wij ons onder het woord ook stellen. Dus als wij horen naar het woord. Dan heeft dat allerlei gevolgen in ons, namelijk ook een reinigende werking. Dat is de reinigende werking van het woord van God in ons. En op het moment dat het woord klinkt en gesproken wordt, dan is het daardoorheen de Heer die heiligt en reinigt. En dat doet hij dus door zijn woord. Doordat hij door het woord in ons leven toch dingen aanwijst, of dat dingen ons duidelijk worden in ons leven, die scheef zitten. Nou, dan gaat er een heel proces op gang komen. Dat we daarover met de Heer gaan spreken. En daardoor kan dat wat scheef zit weer rechtgelegd worden in ons leven. Dat is een stukje reinigende werking van het woord. En daarom zegt Paulus tegen de Galaten, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Want als je gaat leren van, jij moet jezelf heiligen of jij moet jezelf reinigen. Dan beloof ik u, als je dat echt zo serieus gaat oppakken van, ik moet nu mijzelf gaan reinigen of ik moet nu mijzelf gaan heiligen, dat u na een aantal weken flink in de krampen komt te zitten, geestelijk gezien. Een geestelijke krampsituatie ontstaat er dan. Nou, en letterlijke spierkramp, dat wens ik u niet toe, want dat kan behoorlijk pijnlijk zijn. Maar geestelijke kramp is nog veel pijnlijker, als je daarin terechtkomt. En helaas zijn er nogal wat gelovigen op de wereld die in zo'n weg van levensheiliging zich bevinden en daardoor eigenlijk soms nauwelijks doorhebben dat ze zich in een enorme kramp bevinden. En het is juist die ontspanning, die vrijheid waarmee we vrijgesteld zijn door Christus Sta dan in de vrijheid waarmee jullie door Christus vrijgemaakt zijn. En zegt Paulus, laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Want dat was aan de hand bij die Galaten. Het was geen punt dat ze zich wisten gered in genade. Maar dat de levensweg als gelovige daarna ook genade is. Dat was bij hun uit beeld geraakt. En dat is wat Paulus hun voorhoudt. Nou, en dat is dus een stukje zuurdezen, hè? Zuurdeeg. Het toch bijmengen van een leer van eigen werken bij de genadeboodschap die Paulus brengt. En dat zuurdeeg, ja, de zuurdeeg moet je dan verwijderen. Hè? Zuurdeeg moet je wegdoen. Dus wees daar alert op. Zodra mensen dit soort leringen op een of andere, hoe mooi verpakt ook soms, kan heel mooi verpakt zijn en heel subtiel zijn zelfs, maar onderken het. En hou het tegen het licht van het evangelie. En wat al van de week iemand zei, van ja, inderdaad, toetst alles en behoudt het goede. Dus al wat gezegd wordt, wie het ook is, toetst het aan de schrift. Dat is, onze, ja, dat is de Bijbelse opdracht.
Maar ja? Dat staat natuurlijk ook wel, want ik zit daar toch wel een beetje mee.
Ja.
Dat je, nou snap je wel,
ja.
Maar dat je leven moet stellen tot een levend welgeval of offer voor hem. Dus ja. Het is niet van, nou, het is genade, dus we ronden allemaal wat aan.
Nee.
Maar dat moet dan, je wordt het dan toch innerlijk ook door hem opgeroepen om ook hem welgevallig te willen leven.
Ja, maar dat is ook waar het vanmorgen heel uitgebreid over gaat. De Heer reinigt ons leven. De Heer reinigt ons.
Maar is het ook niet zo dat je moet willen laten reinigen door hem?
Ja, maar ik zeg toch van, ik zei net van, als je onder het woord komt, dan wijst de Heer door het woord dingen aan in je leven. En dan ga je met de Heer over praten in gebed. Zodat die zaken die scheef gegroeid zijn of nog scheef zitten in je leven, dat die rechtgelegd worden. Ik denk dat we allebei hetzelfde bedoelen. En dat is ook eigenlijk wat vanmorgen klinkt, denk ik. Kijk, als je onder het woord komt, dan heeft dat woord een reinigende werking. Kijk, als jij niet wil, dan hou je misschien innerlijk de deur dicht en vroeg of laat wil je dan ook niet meer onder het woord komen. Maar als je onder het woord blijft komen, dan heeft dat woord een reinigende werking in je leven. Ja, nou precies. Dus, en als je onder het woord komt, dan is dat al een stukje getuigenis dat je dus inderdaad doet wat Paulus zegt in Romeinen 12. Je lichaam stelt tot een levend heilig welgevallen offer. Want dat is ook de resultaat van het werking van het woord in je leven, dat je dat doet. Dat is ook antwoord op het evangelie. He, dat je ervaart van nou, het evangelie is zo geweldig. He, de Heer heeft zoveel voor me gedaan, daar ben je dan zo diep van onder de indruk. Ja, dat is geweldig, daar dank ik God voor. En dan zeg je misschien op een gegeven moment wel van ja, Heer, gebruikt u me maar in uw dienst. Gebruikt u mijn leven maar in uw dienst, wat het dan ook is. Ja. Nou, dan gaat de Heer wel zijn weg met je. Dat is gewoon eigenlijk het gebruikelijke antwoord op het evangelie. En al wat een andere antwoord is eigenlijk ongebruikelijk. Het is eigenlijk de normale situatie zou het zijn. Maar ja, goed, er zitten allerlei dwarsdingen soms in ons leven. En Daar weet de Heer dan zijn weg wel mee. Hè? Dus dat even als antwoord op je vraag. Ja? Dus gedecent brood. Nou, Paulus zegt dan tegen de Corinthiërs, laten jullie een ongezuurd en een zuiver deeg zijn. Een zuiver brood, een zuiver deeg, zuiver, zonder zuurdezen erin. Hè? En zo zouden we ook met elkaar optrekken. Nou, hier ziet u de verschillende graansoorten. Gerst, rogge, tarwe en haver. En als u kijkt naar de meest linkse, de gerst, wat valt u dan op aan gerst? De sliertjes eraan, hè? Oftewel de haren. De haren die, want er is een enorm verschil tussen tarwe en gerst, want tarwe is zonder haartjes, zoals u ziet. En gerst is juist met hele lange haren. En dat heeft natuurlijk wel een betekenis. Want het land Israël was een land vol van tarwe. En wordt als tweede genoemd gerst. Tarwe en gerst. En er worden nog een aantal vruchten genoemd. Nou kijk, hier ziet u een heel duidelijk verschil, hè, op die foto's. Gerst is dus met haren. En tarwe is dat zonder. En dat heeft ook wel een betekenis. Want gerst is met haren, en gerst is in het Hebreeuws het woord shora, en daar is ook bijvoorbeeld de naam Sarai van afgeleid, en Sarai betekent zoals u weet vorstin, vorst, en gerst is dan ook de vrucht die eigenlijk het koningschap uitbeeldt, want haar, als iemand lang haar heeft, denk aan Simson, dan getuigt dat van kracht en dus ook van koningschap. Vandaar dat Sarah zo heet, want dat is afgeleid van Gerst, van Shora namelijk. En dan heeft het te maken met koningschap, want zij wordt in haar naam natuurlijk vorstin genoemd. Hè? De vorstin. En daarom kwam Rut. We hebben het van de week eerder even over Rut gehad, Boas en Rut, weet u nog. Rut die kwam ook bij de gerstenoogst in het land, hè? In Bethlehem. Zullen we dat even opzoeken? Rut, prachtig boek. Maar daar zouden we hier wel 2 weken Bijbelstudie over kunnen doen, denk ik. Rut, want dat zit vol met allerlei prachtige beelden, profetische beelden. En dus, Rut wordt, even kijken wie dat weet. Ik weet het namelijk niet uit mijn hoofd, maar er zit hier echte kennis. En Rut, bij welk feest van Israël wordt het boek Rut gelezen? Het Purimfeest? Ja, Esther wordt ook gelezen. Dat is bij het Purimfeest. Waarschijnlijk. Bij het Pinksterfeest wordt het boek Rut gelezen. Ja, dat is ook typisch een oogstfeest. Ja, dat was hem. Even kijken hoor. Even zoeken. Richteren, Rut, hè, was het? Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken. Dat was hem, hè? Rut. Nou goed, we gaan er niet al te diep op in, maar ik wil u even laten zien dat zij inderdaad bij de gerstenoogst kwam. Dat is Rut 1, vers 22. Zo keerde Naomi terug. Mooie naam, hè? Naomi betekent de lieflijke. Prachtig, hè? De lieflijke keerde terug met Rut de Moabitische. Zo wordt ze ook altijd genoemd, hè? Rut de Moabitische. Altijd die toevoeging erbij, hè? Ook opmerkelijk. Haar schoondochter en ze keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwam in Bethlehem. Hoe kan het ook anders? Het broodhuis. Aan het begin van de gerstenoogst. Want waar gaat deze geschiedenis over? Het boek Rut. Het gaat natuurlijk over oogst, maar het gaat er in specifiek over de gerstenoogst. En het gaat hier om de voorvaders van koning David. Want uit Boas en Rut werd Obed geboren. En Obed was de vader van Isaï. En Isaï was de vader van David. En dan zitten we dus in de koningslijn. Ziet u? Dus deze hele geschiedenis heeft te maken met het koningschap. En vandaar dat het gaat om de gerstenoogst. Dus dat is dan de vrucht die hoort bij het koningschap. En ze kwamen in Bethlehem, want daar zou later de Heer Jezus zelf natuurlijk geboren worden. En gij Bethlehem, Hefrata, gij zijt uitverkoren onder de steden van Juda, want daar zou de Messias geboren worden. Weet u wel, die bekende profetie uit Micha 5 vers 1. En dat wisten de fariseeën best wel hoor, dat daar de Messias geboren zou worden. En hij werd daar ook geboren in de stad van David. Waar David geboren werd. En later werd de stad van David natuurlijk Jeruzalem. Maar van origine was dat Bethlehem. En het kan ook niet anders. Het is het broodhuis. Daar werd natuurlijk het brood van het leven geboren. En zo zit je natuurlijk. Zo tuimelen de beelden over elkaar heen. Maar dat is natuurlijk heel mooi. Hè, dat dat eigenlijk in die hele geschiedenis. Die prachtige geschiedenis van Boas en Rut. Vervat zit. En zij bleef aren rapen, staat er dan ook aan het eind van hoofdstuk 2, tot de gerstenoogst en daarna krijg je de tarweoogst voorbij waren. Dus het heeft allemaal te maken met oogsten, hè? Maar de eerste is de gerstenoogst. Nou, die haren, dat heeft alles te maken met koningschap in de schrift. Denk maar aan Simson. Simson die raakte op een gegeven moment zijn kracht kwijt, want zijn haren waren eraf. Hij had zijn geheim verklapt. En Delila was erachter gekomen en die had zijn hoofd kaal geschoren en daarmee was hij ook zijn kracht kwijt, Simson. Ja, hij had geweldige krachten, waarmee hij zelfs op een gegeven moment poorten uit muren kon halen en die ergens op een berg, hè? Weet u wel die geschiedenis? Nou, dat heeft natuurlijk ook allemaal profetische beelden in zich. Maar dat is weer een heel andere geschiedenis. Maar dit is wel mooi om even te laten zien, dacht ik, hè, want... Het land.
Dat het gebied ook vorstelijk nat wordt genoemd.
Ja, Dat is dat koningsbier en zo, vorstelijk. Vandaar, ja, wordt ook van gerst gemaakt. Van, en dan is het ook goudkleurig. Goudkleurig. Met een kraag erop. Een schuimkraag. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat heeft dus allemaal met eigenlijk met koningschap te maken. Hè? Jawel, jawel, dat is echt zo hoor. En je wordt er ook heel vrolijk van. Ja, inderdaad. Het verdrijft de zorgen inderdaad. Hè. Maar zo heb je wel meer van die eigenaardige dingen. Hè. Van als je bijvoorbeeld wijn wil maken. Dat is ook wel leuk misschien om even te zeggen. Waar moet wijn dan heel lang in bewaard worden? Om echt wijn te worden. Het moet gisten in vaten. En waar zijn die vaten van gemaakt? Eikenhout, juist. Nou, dat is natuurlijk eiken. Hè. Kan niet anders. Want de eik in de Bijbel staat voor de beloften. Toen Abraham het land binnenkwam, woonde hij onder de eik. Staat er, hè? Genesis 12. De eik. Mamre. De eik van Mamre. Maar je had ook een grote eik bij Sichem, bijvoorbeeld. Moet u ook maar eens nazoeken. Daar gebeurden ook allerlei dingen. Maar het staat altijd bij de eik van Sichem. En waarom heet een eikenbruiloft? Hoeveel jaar is dat? Een eikenbruiloft, wie weet dat? Misschien wel leuk. 80 jaar, precies. Nou, dan heb je dus de 80. En bij de 8 zit je ook bij het nieuwe begin. En de eik heeft daarmee ook te maken met de belofte van een nieuwe toekomst, een nieuw begin. Maar goed, dat zijn even van die eigenaardigheden. En het heeft allemaal betekenis, want niemand weet misschien meer waar het vandaan komt. Maar waarom moet wijn dan gisten in eikenvaten? Dus het is echt zo. Wij hebben er in Frankrijk ook een keer bij gestaan in een wijnkelder. Er zijn eikenvaten. Hij begon te vertellen, eikenvaten, ja, 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 inderdaad. Daar krijg je de goede wijn van. Nee, ja, nee, dat zal best een goede eigenschap hebben. Eikenhout is natuurlijk heel erg hardhout, heel erg duurzaam. Natuurlijk. En ook heel zwaar duurzaam hout. Eikenhout is natuurlijk ook allemaal niet voor niks. En het heeft echt te maken met de beloften. Abraham woonde onder de eik. En Sichem heeft daarmee te maken. En noem maar op. Dus we hebben allemaal van die beelden die in de natuur beschikbaar zijn en die geestelijke waarheden uitdrukken. En we keren even terug naar 2 Korinthe 5 om even onze studie af te ronden. Dan gaan we in vogelvlucht even snel door die laatste verse, want daar staat nog wel gewoon fijne dingen in, onderstrepingen van dingen die we al denk ik heel goed weten. Hij die ons hiervoor in ons heeft gewerkt is God, die ons ook het waarborgen of onderpand van de geest gegeven heeft. Hè? We hebben al die aanbetaling van die geest in ons en straks zal de volle belofte, zal de volle werkelijkheid ook ingelost worden. Wij hebben dus altijd goede moed, zegt Paulus, en we weten zodat wij in het lichaam inwonen, wij uitwonend zijn van de Heer. Hè? Zolang we nog in dit lichaam, dit aardse vernederde lichaam wonen, in het lichaam inwonen, wij uitwonend zijn van de Heer. Dus u ziet hoe hij met die woorden speelt, hè? Inwonen en uitwonen. Dus we zijn dan nog niet letterlijk bij de Heer, maar zolang dat nog zo is, hebben wij altijd goede moed. En dat is natuurlijk op basis van al datgene wat hij in deze brief al gezegd heeft. En ook wat hij nog gaat zeggen in dit hoofdstuk, de verzoening, hè? Want die staat centraal in deze brief. De tweede Korinthebrief, het vijfde hoofdstuk, dat loopt natuurlijk uit op die boodschap van de verzoening, de vrede. En dan zegt hij, wij wandelen door geloof, niet door waarneming. Kijk, je kunt als je in Israël bent, hier ziet u de hof van Gethsemane en daarachter die koepel op de Dome of the Rock. En dat doet me gelijk weer denken aan waar we het over hadden, de dorsvloer. Want waarschijnlijk staat die Dome of the Rock op wat vroeger heette de dorsvloer van Arauna. Oftewel de berg Moria, dat zou best eens gewoon allemaal dezelfde plek kunnen zijn. U weet wel, hè, de dorsvloer van Arauna, er gebeurden hele bijzondere dingen. En die andere dorsvloer, weet u dat nog? De twee koningen met de ark die van de kar afviel en tegen werd gehouden. Dat had ook te maken met een dorsvloer, hè? Dat was weer een andere dorsvloer. Ik ben even kwijt wie dat ook weer was. Want daar stond ook een naam bij. Maar dat is weer een andere dorsvloer. Maar dat is dus de dorsvloer van waar die Dome of the Rock op staat. Daar denken uitleggers van dat dat inderdaad de oude dorsvloer van Arauna is. Waar de plaag ophield, hè? U weet wel, de plaag. David had de volkstelling gehouden. En toen kwam er een plaag, toen kwamen er zoveel mensen om en toen daar hield de plaag op. Dat staat ergens in 2 koningen, dacht ik. 1 of 2 koningen en ook in kronieken. Daar zitten verschillen in, maar die verschillen zijn ook verklaarbaar hoor. Maar goed, wij wandelen door geloof. Dus niet door waarneming. Hier nemen we iets waar over het land. Hè. Dat zien we dus voor ogen met die oude olijfbomen. Waar natuurlijk ook geweldig veel geestelijke waarheden in zitten in de olijfbomen. Maar wij wandelen door geloof, zegt Paulus. Niet door waarneming. En dat is onze levensweg. Wij wandelen door geloof. En niettemin krijgen wij toch veel illustraties uit de natuur die geweldige geestelijke waarheden uitbeelden. Wij zien dan ook daarin wat een ander mens normaal gesproken niet ziet. Maar we hebben goede moed, zegt Paulus nogmaals, en wij hebben er meer behagen in om uit te wonen uit het lichaam en in te wonen bij de Heer. Dus hier drukt Paulus opnieuw zijn verlangen uit om bij de Heer te zijn. Zo kun je dat wel zeggen. Hè? Uitwonend uit het huidige lichaam waar we nu nog in zijn, maar inwonen bij de Heer. En dat kan alleen als we dat geestelijke lichaam hebben ontvangen. Ja, als we die geweldige verandering hebben ondergaan. En daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, hem welgevallig te zijn. He, dus waar we ook zijn, wij strekken ons ernaar uit om tot de eer van hem te zijn. En dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. He. Wij stellen er een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, he, waar we ook zijn, hem welgevallig te zijn. En dit is ook een gezicht over Jeruzalem, dit plaatje vanaf de Olijfberg. Dat is een foto vanaf de Olijfberg. Over het huidige Jeruzalem. Hier kijk je volgens mij naar het zuiden, denk ik. Een beetje naar zuid-zuidwest. Want wij moeten allen voor de bema van Christus openbaar worden, zegt Paulus. Dat is het eerste wat gaat gebeuren als wij verheerlijkt zijn. Als we dat geestelijke lichaam hebben ontvangen, dan moeten wij allemaal openbaar worden voor de bema. Kijk, en dit is een bema, zoals je in die tijd, zoals die je nog kunt vinden. Dit is in Athene. Dit is een voorbeeld van een bema. Dat is een verhoogd podium, zeg maar. Waar vanaf in die tijd en in, zeker in Paulus' tijd, recht gesproken werd. Dat gebeurde daar. Er zijn ook nog wel bekende voorbeelden van. Maar dat gebeurde vanaf de bema, vanaf een verhoogd podium. Dat is ook wat het woord letterlijk zegt. Hè? Een stap, het resultaat van een stap omhoog, dan ben je op de bema. En dan zegt Paulus, en dat is dan het slotwoord voor deze studie ook, want wij moeten allen voor de bema van Christus openbaar worden, opdat ieder ontvangt wat hij door het lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad of slecht. En wat we hebben gezien, wat goed is, is wat tot opbouw was van de gemeente. Of tot nut, dat is ook nuttig tegelijkertijd. Tot stichting, tot opbouw van de gemeente. En wat kwaad of slecht is, dat is wat tot afbraak of tot schade is van de gemeente. En in het verlengde van onze studie van vanochtend, zuurdesem. Dat is slecht, dat is tot afbraak van de gemeente. Dus het zuurdesem zou dan ook weggezuiverd worden, hè, uit ons midden, zegt Paulus dan. Dus wat goed is, is tot opbouw. En wat kwaad of slecht is, was dan tot afbraak. En dan zal ieder ontvangen wat hij door het lichaam gedaan heeft. En het lichaam is gewoon het lichaam wat wij nu hebben. Wat wij gedaan hebben tot dat moment. Goed of slecht, dat zal daar beoordeeld worden door de Heer. Het zal daar, wij zullen dat daar ontvangen. En wij kunnen die beoordeling van de Heer ook doorstaan, omdat wij dan een verheerlijk lichaam hebben. Kijk, in onze huidige constitutie zouden wij dat niet kunnen verdragen. Maar met verheerlijk lichaam kunnen wij dat wel verdragen. Omdat het een hele andere constitutie heeft. Een hele andere samenstelling heeft. Namelijk in ieder geval geen bloed meer. Wel vlees en beenderen, maar dan in zo'n enorme heerlijkheid, verheerlijking, zo'n enorme inwerking van zijn geest in ons, dat wij dat gericht, de beoordeling van de Heer, daar kunnen dragen, verdragen. En dan zal datgene weggedaan worden wat ons nog zou kunnen hinderen in ons daarna volgend dienstbetoon te midden van de hemeling. Daar is die hele bema eigenlijk voor bedoeld. Goed, ik denk dat we het hierbij laten voor deze week als afsluiting. Dan hebben we eigenlijk de hele context van ons jaarthema behandeld, vers voor vers. En ja, natuurlijk valt er altijd nog wel meer te zeggen, uiteraard. Maar we hebben een aantal facetten met elkaar doorgenomen. En ik denk dat we dan hebben kunnen zien van ja, weer een aantal dingen, misschien bij herhaling of nog eens op een andere manier bekeken. Van dingen die wij al eerder wisten, maar dat is nooit slecht hoor, om de dingen nog eens bij herhaling onder ogen te zien of van een andere kant bekeken. Of misschien zegt u wel van nou, ik heb een aantal echt nieuwe dingen gehoord deze week. Oké, prima, zo werkt het woord, hè. Daar zitten altijd toch weer nieuwe facetten in. En ik denk dat we het dan hiermee kunnen afronden. Goed, zullen wij de Heer danken. Trouw Vader, wij danken u voor deze dagen dat we hier konden zijn. De studies konden meemaken. Dank u wel voor het open oor wat u ons gaf. Het open hart om te luisteren. Dank u wel voor de woorden die we hebben kunnen spreken. Dat u daarvoor kracht, gelegenheid en inzicht wilde geven, Vader. Dank u wel dat we zo met elkaar hier ons weer mochten verblijden over wat u zegt. En Vader, we mogen ook met Paulus zeggen. We kunnen met Paulus zeggen dat wij altijd goede moed hebben. Omdat we dat geweldige uitzicht hebben op die bijzondere vernieuwing. Dat nieuwe wat u gaat geven. En we zijn ons al bewust dat we in Christus inderdaad een nieuwe schepping zijn. En dat we met u verzoend zijn door de dood van de Zoon. Dat u in Christus de wereld met uzelf verzoenend was, Vader. Dat is een geweldig feit. En dank u wel dat we die boodschap van verzoening, dat woord van verzoening in ons hebben. En dat we dat ook mogen uitdragen naar anderen toe. Vader, dat kostbare woord van verzoening. Vader, wat genade inhoudt. Vader, we leggen mensen geen voorwaarden voor. We werpen geen dijken op. Maar dank u wel dat de deur wijd open staat. En dat een ieder die u dankt voor dat geweldige evangelie. Vader, u dankt voor dat werk wat Christus heeft gedaan. Het is volbracht. Vader, die geweldige heerlijkheid die volgde in de opstanding. Vader, al dat werk wat al gedaan is. Dank u wel dat zondaren daar dank u wel voor mogen zeggen. Vader, en zo mogen delen in die geweldige zegen, heerlijkheid van de verzoening, zich dat bewust mogen worden. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel dat u uw handen uitgestrekt houdt naar deze wereld, die grotendeels van u afgekeerd staat, geestelijk gezien, in duisternis is. Maar dank u wel dat u die roep van het woord van verzoening doet uitgaan, door ons heen, en dat u als het ware de zondaar smeekt, wees verzoend met mij. Vader, dank u wel. Dat u dat woord in ons leven legt en dat we uitzicht hebben, een geweldige toekomst voor ogen, Vader. Die heerlijkheid die u gaat geven. Dank u wel dat dat ons kracht geeft en dat we dan kunnen zeggen, ja, we hebben altijd goede moed. En daarom zijn we ook niet ontmoedigd, Vader, maar hebben we altijd weer kracht om verder te kunnen. Kracht tot volharding. Het is uw kracht. Vader, verdrukking komt in ons leven, opdat we zouden gaan inderdaad erkennen dat het niet gaat om onze eigen kracht. Maar dat het gaat om uw kracht in ons leven. Dat u het doet, Vader, dat u die heerlijkheid geeft. Ja, dat u uiteindelijk zal blijken te zijn degene die alles heeft bewerkt. Vader, dank u wel dat we dat mogen beseffen. Dat en dat uitzicht hebben op dat gebouw uit u in de hemelen, Vader, daar zien we naar uit. En tot dat moment verblijven we in deze aardse tentwoning, Vader, op weg door het leven trekkend, als waren we nomaden. Maar met een geweldige boodschap in het hart, de schat in ons aardenvat. Vader, dank u wel dat we daarbij leven. We danken u zo voor alles wat u wilde schenken. We danken u dat we zo deze week met elkaar hebben kunnen recreëren. En Vader, dat in alle rust en vrede konden doen. Dank u wel, Vader, voor het vele wat u daarin wilde geven. Wij loven en prijzen u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik dank u voor uw aandacht en voor straks, eet smakelijk.